onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 8, daarvan de versen 1 en 4. Psalm 8, het eerste vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. En ook het vierde vers, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde en wat er verder volgt. De versen 1 en 4 van Psalm 8. Daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 15 versen. We noemden nu Genesis 3 vanaf vers 1 tot en met 15, waar het gaat over de zondeval. Maar stellen wij ons eerst onder de eisende belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen, nogmaals uit Psalm 8, deze keer het negende vers, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is Genesis 3, de eerste 15 versen. De slang nu was listiger dan alle dieren van het veld dat de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle bomen van deze hof? En de vrouw zei tot de slang: van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw: gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat op de dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend. En ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten schorten voor zich. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelend in de hof aan de wind van de dag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten waarvan ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zei Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeten en ik heb gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zei tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zei de Heere God tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hielen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan onze collectezang zingen en dat doen wij uit Psalm 147, daarvan de versen 3 en 6. 147 vers 3, zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. Zachtmoedigen wil hij bewaren, hij houdt ze staand in hun gevaren. Maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. En ook het zesde vers uit Psalm 147. gemeente, op deze Adventszondag kunt u de tekst waarbij we stil willen staan vinden in Genesis 3, daarvan vers 9. En we lezen daar: En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Het thema van de preek is Gods Adventsvraag: Waar zijt gij? We denken na twee gedachten. In de eerste plaats, deze vraag komt tot de schuldige mens. En in de tweede plaats, deze vraag komt van de genadige God. Dus het thema van de preek vanmorgen is Gods Adventsvraag: Waar zijt gij? Met twee gedachten. In de eerste plaats, deze vraag komt tot de schuldige mens. En onze tweede gedachte, deze vraag komt van een genadige God. Ten eerste dus, deze vraag komt tot de schuldige mens. Kinderen, wat fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie net ook meegelezen in je Bijbeltje? Dat stukje uit Genesis 3? Nou, dat was heel erg verdrietig. We lezen daar dat Adam en Eva samen met alle mensen zijn weggelopen van God. Ze hebben de band met God verbroken. Om dat eens heel deftig te zeggen voor de volwassen mensen. De staat van gerechtigheid is veranderd in een staat van ongerechtigheid. Een donkere nacht van ellende daalde op de wereld neer. Jonge mensen, ik kijk ook even naar jullie. Je hebt natuurlijk op catechisatie geleerd dat God in het paradijs het proefgebod had gegeven. Dat proefgebod, dat had niets te maken met proeven, of iets lekker is of niet, maar met beproeven. Testen, zou je kunnen zeggen. En wat hield dat proefgebod, wat hield die test nou in? Wel, God had verboden om de vrucht van die ene boom te eten. Niet omdat die vrucht vergiftig zou zijn, maar omdat God het verboden had. U ziet dus, gemeente, dat het een zaak is van gehoorzaamheid. Want gehoorzaamheid, dat is de vrucht van de liefde. En dat is bij kinderen ook zo. Als er liefde is, dan proberen ze gehoorzaam te zijn. Dat was ook de bedoeling van de Heere. Adam en Eva moesten bewijzen God lief te hebben door hem te gehoorzamen. Immers, alle schepselen gehoorzaamden God in het paradijs. De planten, de dieren, de zon, de maan en ook de sterren. En deze schepselen doen dat automatisch. Ze kunnen niet anders. Maar de mens is het kroonjuweel van de schepping, geschapen naar Gods beeld. En het was de bedoeling van God dat de heerlijkheid van de mens boven alle schepselen zou uitstijgen. En dat daarin zou uitkomen dat ze God vrijwillig zouden gehoorzamen. Maar kinderen, het is zo anders gelopen. De mens heeft bewust de weg van de ongehoorzaamheid gekozen. Tegen God. Eva is ongehoorzaam geweest en Adam ook. Ze hebben van de verboden vrucht gegeten. Ze dachten dat ze, als ze van de verboden vrucht zouden eten, gelijk zouden worden aan God. Dat had de duivel hen wijsgemaakt. En het gevolg was dat ze God kwijtraakten. Dat lezen we in het 7e vers. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. Dat wil zeggen dat ze alles kwijt waren. Ze waren hun onschuld kwijt. Ze waren ook hun vrede met God kwijt. Ze waren naakt. Eerder hadden Adam en Eva dat helemaal niet opgemerkt. Toen was hun naaktheid vanzelfsprekend. Daarna lezen we dat ze, terwijl ze in de hof wandelden, de stem van de Heere God hoorden aan de wind des daags. Ze hoorden die stem als het zuizen van een zachte stilte. Zoals Elia de Heere hoorde naderen in het zuizen van een zachte stilte. Het was voor Adam en Eva de boodschap dat de Heere kwam. Maar meisjes en jongens, Vroeger, als de Heere bij Adam en Eva kwam, dan werden ze ontzettend blij. Maar nu niet meer. Nu worden ze vreselijk bang. En wat doen ze dan? Ze verstoppen zichzelf in het struikgewas. Ze vluchten van God weg. En ja, gemeente, hier begint de vlucht van God, van de mens voor God. De mens wil God vergeten. Hier is Adam op de vlucht voor God. Maar dat vluchten wordt zichtbaar onder alle nakomelingen van Adam, tot vandaag de dag toe. Want ook de mens van vandaag denkt, hoe verder bij God vandaan, des te beter is het. Ieder mens neemt bewust of onbewust een afweerhouding aan tegenover God. Zo vlucht de mens bij God vandaan. En net als Adam en net als Eva verbergt hij zich. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Doe ik dat ook? Wij zijn van nature allemaal op de vlucht voor God. En net als Adam en Eva proberen wij ons achter de struiken voor God te verbergen. Achter het struikgewas van de zonde. Achter de struiken van de wereld. Of we proberen ons te verbergen achter de struiken van ons drukke werk. Of we proberen ons met vroomheid voor God te verbergen. En we durven vaak ook niet tevoorschijn te komen. Maar we willen ook niet tevoorschijn komen. Want tevoorschijn komen, dat houdt in dat we met onze naaktheid worden geconfronteerd. En we moeten dan bekennen dat we niet meer zijn zoals we geschapen zijn. En we moeten dan belijden dat we van de verboden vrucht gegeten hebben. We willen ook niet tevoorschijn komen. Want dat betekent dat we moeten belijden dat onze schuld en onze zonde voor God zo groot zijn. We willen niet achter onze struiken vandaan komen. Maar het is niet helemaal waar wat ik nu zeg. We willen wel tevoorschijn komen, maar dan als een gave en als een ongeschonden mens. We zouden ook nog wel voor God willen staan, als een godsdienstig mens. Als een ernstig mens of als een goed mens. Ja, dat zouden we nog wel willen. Maar uit het struikgewas komen als een geschonden mens, of achter de struiken vandaan komen als een schuldig mens die naakt is voor God? Nee, dat willen we niet. U niet, ik niet, jij ook niet. Gemeente, wat is dat een ernstige boodschap. We zijn allemaal op de vlucht voor God. En we verbergen ons achter de struiken net als Adam en als Eva. Daar zitten ze, Adam en Eva. Verscholen en verborgen. Maar wat een wonder. Al hebben ze zich nog zo goed verstopt in het struikgewas van hun zonde en van hun ongerechtigheid, toch komt God. Dat is de boodschap op deze Adventszondag. God laat de mens niet in zijn verlorenheid liggen. Adam en Eva horen het aan het zuizen van de wind. Hij komt. En hoe komt God? Jongens en meisjes, weten jullie dat? Hoe komt hij? Iemand zegt misschien, hij komt als een rechter. Jawel, aan de ene kant heb je gelijk. Als rechter zal God Adam en Eva ondervragen. Wat is dit dat gij hebt gedaan? Als rechter. En toch, aan de andere kant, God komt de mens niet achterna als rechter. Want dat lezen we in artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat, wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens al zo in geestelijke en lichamelijke dood geworpen en zichzelf geheel ellendig gemaakt had, zichzelf gegeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vlood, voor hem vluchtte. En heeft hem getroost, belovende zijn zoon te geven. Hoort u dat? Hier begint Advent. Als de mens vlucht en zich verbergt, dan komt God niet alleen als rechter, maar hij komt ook als redder, als een middelaar. De Heer Jezus Christus. Ja, God zoekt de mens niet alleen op om met hem te spreken over schuld en straf op de zonde en de vloek op de zonde, maar hij komt bovenal en vooral om met de mens te spreken over hem die de kop van de Satan zal vermorzelen. De Heer Jezus Christus. Hoort u het? En meisjes en jongens, goed luisteren. God houdt de mens vast. God komt die vluchtende mens achterna om hem te redden. Alleen, dan moet die mens wel tevoorschijn komen, uit de struiken. En hoor je het? Jij moet ook tevoorschijn komen. Dat is de eis voor de redding. God komt en roept, waar zijt gij? Waar bent u? En waar ben jij? Deze adventsroep komt vandaag tot u en tot jullie allemaal. Waar bent je? Waar ben je? En waar bent u? Want Adam is de mens. Adam is ons aller vader. Adam is ons verbondshoofd. En wij zijn erfgenaam van zijn zonden. Daar komt ook deze adventsroep van God ook tot u. En tot u en tot jou. Terwijl u op de vlucht bent en terwijl je achter de struiken zit, roept God ook tot u en tot jou vanmorgen. Meisje, jongen, nu zeg je misschien wel bij jezelf, zegt God dit nu ook echt tegen mij? Ja, juist ook tegen jou. Dat zegt God ook tegen ouderen, die misschien wel erg opgaan in allerlei aardse dingen, die zichzelf hebben verborgen achter de struiken van het werk of het eigen bedrijf. Het gezin, de studie, maar ondertussen zo druk bezig zijn om geestelijk te verarmen. Ook tot u zegt God, waar zijt gij? Waar bent u? Waar ben jij? Zonder uitzondering roept God ons allemaal toe, waar zijt gij? En door deze vraag worden u en jij... als een schuldige gedagvaard voor de vierschaar, voor de rechtbank van God. En daarom bid ik u, met al de liefde van mijn hart, keer toch tot uzelf in. Want het is zo'n dringende noodzaak dat u leert wie u bent. Het is zo dringend nodig dat u weet waar u bent. Het is zo noodzakelijk te weten van waar u komt en waar u heen gaat. Laten we daarom hier allemaal in deze kerkdienst of thuis smeken, dat deze roep door de werking van de Heilige Geest in uw en jouw hart mag ingaan. Want daar gaat het om. Dat het niet afketst op je harde hart, jonge mensen, maar dat die stem mag doordringen in je hart. Door de Heilige Geest. Waar ben je? Waar bent u? Waar ben jij? Ja, maar, zegt iemand, hoe gaat dat dan, als de Heilige Geest dit in mijn hart werkt? Ik zal er iets van zeggen. Als de Heilige Geest, deze roepstem, deze vraag van God, op uw of jouw hart bindt, dan kunnen we die roep en die vraag niet zomaar naast ons neerleggen. Dan kunnen we niet meer zeggen, nou, ik zal er een andere keer op een later moment nog eens rustig over nadenken en kijken waar het op uitloopt. Nee, dan kunnen we er niet meer aan ontkomen. Dan worden we stilgezet op onze levensweg. En dan, ja, dan moeten we achter de struiken vandaan komen. Is dat in uw leven al gebeurd? Dat u van achter die struiken tevoorschijn bent gekomen met uw zonde, met uw tegenstand, met uw wereldsgezindheid? Zeker, dan kunnen we proberen ons opnieuw te verbergen. Dat deden Adam en Eva ook. En ze probeerden aan het recht van God te ontkomen. En ze zelfs vrij te pleiten toen God zei, waar zijt gij? Dan klinkt Adams stem. Ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde. Want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Het komt door de vrouw die gij mij gegeven hebt. Ik kon er zelf helemaal niets aan doen. U heeft mij die vrouw gegeven. En toen zei de Heere tegen Eva, wat is dit dat gij gedaan hebt? En Eva zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Ze geven God de schuld. En gemeente, wij zijn echt de kinderen van Adam. Want ook wij willen geen schuldenaar voor God zijn. We willen niet voor hem buigen. Altijd zijn we maar weer bezig om onszelf vrij te pleiten. En altijd weer willen we de schuld op een ander schuiven. En we schromen zelfs niet om de Heere de schuld te geven, net als Adam en als Eva. Zelfs niet wanneer die roepstem in ons hart en leven heeft geklonken. En als we dan achter die struiken vandaan komen, dan proberen we, net als Adam en als Eva, onszelf overeind te houden. Niet te buigen en het God niet gewonnen te geven. Dan proberen we nog steeds van schuilplaats naar schuilplaats te vluchten. En dan willen we onszelf nog steeds rechtvaardigen. Maar als de Heere nou aan blijft houden met die ene vraag, waar zijt gij? Dan blijft er op de duur geen enkele bedekking meer over. Dan blijft er geen schuilplaats meer over. We moeten dan zwijgen. Dan hebben we helemaal niets meer in te brengen tegen God. En dan leren we onze schuld bij God te brengen. We aanvaarden dan het vonnis van onze zonde en billijken dan Gods recht. Zoals Adam en Eva ook verstonden en geen enkel woord meer konden spreken. Toen de Heere met hen doortrok en ze onder zijn richtende gerechtigheid moesten buigen. Als er geen enkele verberging meer overblijft en we buigen voor God, dan leren wij dus ook antwoord te geven op die ene vraag. Waar zijt gij? Want als de Heere dit vraagt, dan moeten we zeggen, Heere, waar ik ben, ik verkeer in machteloze gebondenheid. Ik ga gebukt onder de last van mijn zonden tegen u. Waar ik ben, ik zit door mijn eigen schuld in de diepste ellende. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Waar ik ben, er is een breuk tussen u en tussen mij. Waar ik ben zo eindeloos ver bij u vandaan. En toch, ik kan u niet missen. Waar ik ben, Heere, ik lig in het graf van mijn zonde en schuld in de stad Verderf. Gemeente, als we zo mogen buigen en onze schuld mogen bekennen, dan hebben we geen rust meer. En dan verlangen we ernaar om net als die verloren zoon in de gelijkenis met de belijdenis van onze zonden terug te keren. Wee mij, dat ik gezondigd heb. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat het vluchten bij God vandaan in een overgave naar God toe. Leg daar nou jouw leven eens naast. Is het vluchten bij hem veranderd in een overgave aan God? Heere, hier ben ik. Doe maar met mij wat goed is in uw ogen, want ik kan mezelf niet langer verbergen voor u. Uw doen is rein en uw vonnis is geheel rechtvaardig. Dan leren we onszelf uitleveren en hartelijk buigen voor God. En voor zulke mensen valt het zo ontzettend mee. Dat gaan we zien in onze tweede gedachte. Maar we gaan eerst zingen uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En wat er verder volgt, het tweede vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
onze tweede gedachte. Deze vraag komt van de genadige God. Voor mensen die zich hebben overgegeven aan de Here valt het zo ontzettend mee. Want dat beluisteren we in onze tekstwoorden. Dan beluisteren we in onze tekstwoorden een rijk evangelie. Want is u dat al opgevallen? Er staat niet, God riep, Adam, waar zijt gij? Dat wil zeggen God, de rechtvaardige, de almachtige, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Nee, dat staat er niet. Maar er staat, de Heere God riep. Heere met allemaal hoofdletters. En de naam Heere met hoofdletters, dat is Gods allergrootste naam. Het is Gods verbondsnaam. Het is de naam die hem openbaart als de onwankelbare, de getrouwe, de Jahwe, de verbondsgod. Dat staat er. En wat betekent dat nu? Wel, Adam en Eva hebben zojuist het werkverbond verbroken. Ze zijn ongehoorzaam geworden. En dat verbond is verbroken en toch noemt God zich de Heere. De verbondsgod, de Jahwe. Dat wil zeggen dat God in de plaats van dat werkverbond een nieuw verbond wil maken. En dat nieuwe verbond dat God wil sluiten, dat is het genadeverbond. Dat ligt in dat ene woordje, Heere. De Heere, riep Adam. Dan ziet u als het ware het licht met een hoofdletter naar alle kanten stralen. Midden in de duisternis. Kijk u maar. Want wat gebeurt er? Het doodvonnis, dat wordt opgeschort. De Heere die had gezegd. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En die dag, die is nu gekomen. Maar wat gebeurt er? Valt de mens dan dood neer? Nee, de mens sterft niet. Ja, er is wel een onmetelijke scheiding gekomen tussen God en de mens. En de geestelijke dood, die heeft zijn intrede gedaan. Maar de mens, die viel niet dood neer. Adam en Eva werden heel oud. Ze hebben daarna nog eeuwen geleefd. En we zien in de tweede plaats dat de schepping bleef gespaard. De Satan, die had verwacht dat heel de schepping direct verdelgd zou worden. Maar dat gebeurt niet. Ja, er ligt wel een vloek over alles wat geschapen is. En dat zien we nu ook iedere dag weer opnieuw. De schepping heeft voor een deel haar luister mogen behouden. En daarin zien we ook Gods genade. De mens viel niet direct dood neer. Zoals God gezegd had. En de schepping behield voor een gedeelte haar schoonheid. En dat om de weg te banen voor de komende Christus. Dat de mens niet direct sterft en de schepping behouden bleef, dat is voor de Satan het bewijs geweest dat hij niet gewonnen had. Er zou iemand met een hoofdletter komen. Die sterker was dan hij. Gemeente, ziet u hier het licht van de genade al stralen? De mens viel niet dood neer en de schepping bleef gespaard. Weet u wat we hier nog meer zien? De mens werd ondanks dat hij gevallen was, geen duivel. Dat had ook zomaar gekund. Toen de mens ongehoorzaam was, koos hij voor de duivel. Maar nee, wat zien we? Adam en Eva zijn zich wel van het kwaad bewust. Ze schamen zich en ze verbergen zich nog. Dat betekent, ze hebben dus nog een geweten. De mens is geen duivel geworden, want de duivel, die heeft geen geweten. En daarom is ook dit Gods genade. Gemeente, wat is God oneindig goed voor ons? Maar het gaat nog verder, want Gods genade is oneindig groot. Want waarin vooral Gods genade blijkt, dat is dat God tot de zonde afdaalt. Dat is een wonder van genade. Want door de zonde heeft de mens verdiend dat de hemel zou worden toegesloten. Dat hij voor eeuwig van God verstoten zou worden. En dat de aarde een hel zou worden. Dat we nooit meer vanuit de duisternis van de zonde het oog naar boven zouden kunnen opheffen. En wat is het dan een wonder dat God komt tot die schuldige en tot die vluchtende en zich verbergende mens. God komt tot ons. Gemeente, daar is helemaal niets voor ons bij. Door onze zonde is alle roem uitgesloten. Maar de Heere, de verbondsgod, Jahwe, begint. Hij neemt redenen uit zichzelf. Louter en alleen om het eeuwig welbehagen. Meisjes en jongens, zien jullie hier het grote verschil met de Koran? Hier klinkt een boodschap die de Koran niet kent. In de islam moet de mens tot God komen en van alles doen. Maar in de Bijbel horen we een heel andere boodschap. Uit eeuwig welbehagen, uit louter genade, komt God tot de mens. En tot u en tot jou zegt hij, waar zijt gij? Waar ben je? Gemeente, hij vraagt op dit moment naar u en naar jou. Wie u ook bent. Hoe u zelf ook probeert te verbergen voor God. Hij vraagt aan u, waar zijt gij? Waar zit je? Dringt dat ook tot u door. Verbreek dat niet uw hart. Dat God naar u en naar jou vraagt. En dat hij zelf komt. Nee, niet Adam begint te zoeken. Adam vlucht weg en die verbergt zich. Maar de Heere begint met naar de mens te vragen. Het gaat van God uit. Verbreekt dit niet uw hart? Wee u. Weet u, dit is wel de ervaring van Gods kinderen. Als ze op hun leven terugkijken, dan moeten ze zeggen, heb ik omgezien naar hem? Die naar mij heeft omgezien? God zoekt de mens op. Wat een boodschap op deze Adventszondag. En hoe doet God dat? Hoe gaat God een mens nou achterna? Nee, niet met donder en met bliksem. Maar hij komt in het ruisen van een zachte stilte. Zo komt hij u en jullie jonge mensen ook achterna. Met de vraag, waar zijt gij? Waar zit je? Waarom ben je voor mij gevlucht? Waarom kruip je toch weg achter de struiken en probeer je jezelf onzichtbaar te maken voor mij? In die vraag ruist het evangelie dat ons eeuwen later in duidelijke taal toeroept. Dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En in de vraag waar zijt gij zien wij het licht van Gods genade naar alle kanten uitstralen. Het is de eerste adventsboodschap en de eerste openbaring van het verbond der genade. Het is de eerste lichtglans van het heil dat de wereld redt. We zien hier de zoekende liefde van God, een liefde die hij ten volle heeft geopenbaard in het zenden van zijn Zoon. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En dat kind in de kribbe is Gods Zoon. Dat kind is de vlees geworden vraag. Waar bent u? Waar zit je? Ik zie dan in mijn gedachten dat kind in de kribbe. Hij is ook opgegroeid. En toen hij volwassen was, heeft dat kind uit de kribbe ook gevraagd aan de mensen. Waar zijt gij? Waar bent u? De Heer Jezus is het verlorene achterna gegaan, in een dood, in een schuld, in een verlorenheid. En hij heeft het verlorene gezocht, totdat hij hen gevonden had. Gemeente, ik wil u nog één keer vragen. Bent u nog steeds op de vlucht? Bent u alsmaar bezig om uzelf te verbergen? Of wordt u nog steeds van schuilplaats naar schuilplaats gedreven? Bent u door Gods genade al uit het struikgewas tevoorschijn gekomen? Is die overgave er? Want als dat gebeurt, dan geeft u het boek van uw leven in handen van God en dan zegt u, Heere, zo ben ik. U mag het allemaal lezen. Zo boos, zo schuldig, zo verdoemelijk, zo arm, zo naakt. U mag mijn hele levensboek lezen. En weet u wat er dan gebeurt? Als die overgave mag komen, dan maakt God het kerstfeest. We gaan eerst nog zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid, in hunne schuld vergiffen is. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Zojuist gezegd, als we tot die overgave mogen komen, als we tevoorschijn mogen komen, dan maakt God het kerstfeest. Dan is hij niet de rechter die verdoemt, maar dan is hij de redder die behoudt. Want wie zichzelf veroordeelt, wordt door God niet veroordeeld. Als we zo voor de dag mogen komen, dan gaat God met ons spreken, net zoals hij met Adam sprak. En waar sprak God met Adam dan over? God sprak met Adam over Christus, over de Heer Jezus die eenmaal komen zou. En gemeente, meisjes, jongens, dat doet God nog. Echt waar. Als je het boek van je leven nu eens in de handen van God mag geven, als je je naaktheid, je ellendigheid, je weerbarstigheid, noem het allemaal maar op, aan God mag laten zien, dan gaat hij met jou, met u, spreken over Christus. Over de Heer Jezus. En dan neemt hij u mee naar Bethlehem. En als u dan in Bethlehem komt, zegt God, zo arm werd mijn zoon in uw plaats. Hij is arm geworden om u met goederen te vervullen. Maar God zal ons ook brengen bij het kruis van Golgotha. Om u te laten zien dat daar aan dat kruis zijn lieve zoon hing. Die de vloek droeg opdat u vrede bij hem zou mogen vinden. En daar hing de Heer Jezus aan het kruishout, opdat uw naaktheid bedekt zou worden met de klederen van het heil. Dan zal God met u spreken over zijn Christus, over zijn Zoon, over de Heer Jezus. Dan wil God ons het geheim van de geslagen, de gewonde en lijdende Jezus leren. En dan maakt hij het waar dat alles wat aan hem gans begeerlijk, geheel begeerlijk is. Dan wordt dat zo'n groot wonder dat het hart van God wijd geopend is voor een vluchtende zondaar. Dan wordt het kerstfeest. Dan gaat het zingen in ons hart, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Zo preekt ook onze tekst. Een zoekende God die tegen een vluchtende zondaar zegt, waar zijt gij? Kinderen, jullie hebben weer goed geluisterd. Fijn, het is een hele makkelijke tekst die je goed kunt onthouden vanmorgen. God, die gaat een vluchtend mens of een vluchtend kind achterna. En wat roept God? Waar ben je? Waar zit je? En alles loopt uit op Bethlehem. Zo ver wilde God gaan dat hij zelf mens wilde worden. De Heer Jezus is zo dicht bij de vluchtende mens gekomen. En dat zegt hij ook in Bethlehem. Zie, hier ben ik met mijn genade. Zie, hier ben ik met mijn vergevende liefde. Zie, hier ben ik met mijn gadeloos, met mijn eindeloos ontfermen. En God zegt bij de kribbe, hier ben ik. En waar bent u? En waar zijn jullie dan, jonge mensen? We mogen nog verkondigen dat hij zijn armen van zijn eeuwig ontfermen opent en zegt, kom eens voor de dag. Kom eens achter de struiken van je zonde en je onwil tevoorschijn. Wend je toch naar mij toe en word behouden. En dan kijk ik ook naar de kinderen. En dan vraag ik jullie met al de liefde van mijn hart. Wil je dan nog langer wegvluchten? Wil je nog langer bij God vandaan weglopen? Jezelf nog langer verbergen achter de struiken, terwijl zijn zoekende liefde tot je komt? Gemeente, ik bid het u. Staak het vluchten bij God vandaan. Het lukt je toch niet. Uw vlucht is een vergeefse vlucht. Want als u doorgaat met vluchten, dan zal het eenmaal te laat zijn. En dan zult u zeggen, bergen bedek mij. En heuvels kom over mij heen, vanwege de toren van het lam. Ik heb zijn zoekende liefde versmaad en ik heb mezelf blijvend verborgen achter de struiken. Nee, heden, vandaag, nu, wie zijn stem dan hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, want God vraagt het. En wat is dat meegevallen voor Adam en voor Eva? Ze hadden niet durven hopen dat iemand de straf in hun plaats zou dragen en dat die hen weer gelukzalig zou maken. Als wij de strijd op mogen geven, als wij mogen buigen en mogen bukken, dan valt dat altijd zo mee. Hier ben ik, Heere, hulpeloos, arm en naakt. Want dan gaat God spreken van zijn lieve Zoon. Die arm wilde worden om arme zondaren rijk te maken. Weet u wat ik voor iedereen hier in de kerk hoop? Dat u, dat jij achter de struiken vandaag mag komen. Struiken vandaan mag komen in stille overgave aan hem, door te buigen voor hem. En ik hoop dat u of jij een antwoord mag geven op die vraag die de Heere stelt. Waar bent u? Waar ben jij? En dat u of jij dan mag zeggen, Heere, ik ben bij de kribbe. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en almachtige God, hemelse Vader, mogen aan het einde van deze dienst tot u naderen in het gebed. En dan kwam u tot ons met twee woorden. Dat eerste woord, dat ging over ons. Zondaren, weggevlucht van u, de rug toegekeerd. Verborgen in het struikgewas, zonde ongerechtigheid, onwil, onkunde, onmacht. Dat zijn wij, kinderen van Adam. Maar u heeft Adam opgezocht in de hof. Het werkverbond was verbroken, maar u kwam met uw genadeverbond. U kwam met woorden van genade, van vrede, van vergeving. U bent het die ons uw vriendschap aanbiedt, uw liefde, uw vrede. En Heere, geef toch dat wij allen aan die vraag gehoor zullen geven om tot u te naderen, omdat u ons genadig wilt zijn. En Heere, wilt u die genade uitdelen? Wilt u dichterbij brengen? Wilt u met uw Heilige Geest ons hart verlichten? Opdat we mogen uitzien naar u, de Heer Jezus Christus, in ons hart. En we allemaal, jong en oud, mogen buigen, zullen naderen tot de kribbe van Bethlehem. Heere, wilt u zo deze woorden vanuit Genesis 3 over de zondeval, maar ook over dat genadeverbond, over u die Messias, die zaligmakende wereld, tot een rijke zegen stellen voor ons allemaal. We mogen uw naam hartelijk dank zeggen voor het evangelie van vrije genade deze morgen. Heere, wilt u ons vanmiddag opnieuw bijeenbrengen in de kerk? Helpt u onze broeder die dan de dienst mag leiden? Wilt u het hem gemakkelijk maken? Hem uw zegen geven, de leiding van uw Heilige Geest? Als we mogen stilstaan bij het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En Heere, geeft u ons dat allemaal vandaag maar in praktijk te mogen brengen. Heere, wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag? Wilt u al het zondige van ons vergeven, het uwe zegenen? En hoort u ons gebed in die krachtige naam van uw Zoon, de zaligmaker en redder van de wereld, alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2 is onze slotzang. Thank you. uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de Heer. Amen. Zegen.